Lieve zusters en broeders hier en thuis. We hebben afgelopen donderdag stil kunnen staan bij de hemelvaart van Jezus en we gaan op weg naar Pinksteren. En het Bijbelgedeelte, uitgangspunt voor mijn preek van vanochtend, vind ik dan ook in Handelingen 1, waar beschreven wordt hoe Jezus ten hemel gaat en wat hij daarbij zegt. Ik ga de versen lezen. Ik begin even met vers 1 om ook een beetje een introductie te geven. En vanaf vers 6, denk ik, wordt het ook getoond op het scherm. Theophilus schrijft Lucas in het begin van Handelingen. In mijn eerste boek heb ik je geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en aan de mensen heeft geleerd, voordat hij naar de hemel ging. Voordat hij naar de hemel ging, leerde hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die hij had uitgekozen. Want nadat hij uit de dood was opgestaan, liet hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na 40 dagen ging hij naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak hij met de leerlingen over allerlei dingen die het koninkrijk van God betreffen. Ook deed hij nog vele wonderen. Toen hij op een keer bij hen was, zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat de Vader beloofd had. Ik heb jullie al verteld wat die belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest worden gedoopt. De mensen die daar bij hem waren vroegen hem: Heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? Hij antwoordde: Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen, hij zal jullie kracht geven en dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. Hierna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. En toen kwam er een wolk en ze zagen hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staren en plotseling stonden er dan twee mannen in witte kleren bij hen. Zij zeiden: Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Jezus is opgestaan. Ja, hij is waarlijk opgestaan. Dat is de prachtige, krachtige boodschap van Pasen. Groot is dan de vreugde. Ongelooflijk wat er gebeurd is. En dan, 40 dagen lang, ontmoet Jezus zijn discipelen. Hij verschijnt dan hier, dan daar. Ze horen over verschijningen waar ze zelf niet bij zijn. En de discipelen worden geleerd. Ze krijgen onderwijs van Jezus over de dingen van het koninkrijk van God. Het is een verwachtingsvolle, het is een zinderende tijd. Maar dan is het ineens afgelopen. We hebben het net gelezen. Jezus wordt opgenomen. Een wolk onttrekt hem aan de ogen van zijn volgelingen en je kunt wel naar boven blijven staren, maar Jezus is uit het zicht geraakt. Pasen was een prachtige gebeurtenis, een geweldig feest. Wat valt er te vieren op Hemelvaartsdag? Een mooie, strakke, blauwe, lege lucht? Dat je het nu zelf moet gaan doen? Jezus is uit zicht. Het is het moment van overgaan van Jezus waarnemen naar geloven dat hij leeft. Het is het moment waarvan Paulus later zal zeggen: wij zijn te alle tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Dat moment begint op hemelvaart. Wandelen in geloof en niet meer kunnen waarnemen dat Jezus leeft. En daar staan ze dan, de discipelen. Na 3 jaar onderwijs van de beste leraar aller tijden over Gods heilsplan. 3 jaar lang onderwijs. En dan vragen ze of Jezus dan nu koning gaat worden over Israël. En Jezus antwoordt: wees mijn getuige. En begin met mijn getuige te zijn in het zo vijandige Jeruzalem. En ga daarna getuige zijn in Judea en Samaria. Ook geen fijn gebied, Samaria, want de Joden hadden het niet zo op de Samaritanen. En ga daarna mijn getuige zijn tot aan het uiterste der aarde in heel de wereld. We hebben net al een stukje uit Jesaja gelezen waarin Gods heilsplan ook die woorden toont. Ga naar de uiteinden van de aarde, Jezus zegt het hen ook. Maar voor Joden, opgevoed in die tijd, heidenen, daarmee verontreinigde je. Je werd vervuild alleen al als je een huis van een heiden binnenging. Wat is dat voor opdracht? Ga naar het uiterste der aarde, de hele wereld vertellen van Jezus. Daar staan ze dan als een klein hoopje mensen dat net hun leider heeft zien vertrekken. Jezus laat hun eigenlijk wel achter met een immense taak. Het lijkt wel een onmogelijke taak. Of toch niet. Want wat had Jezus gezegd? De Zoon des Mensen zet zich aan de rechterhand van God. Dat leren we uit Lucas, het einde van Lucas in hoofdstuk 22, daar staat het. En de rechterhand, dat is het teken van de macht. Helemaal op het einde van Matthäus 28 staat: gaat allen henen, maakt iedereen tot mijn discipelen. Leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan het einde der wereld. En daar staat bij: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat betekent dit, rechterhand van God. Alle macht is aan Jezus gegeven. De duisternis is overwonnen. Dus toch misschien niet onmogelijk? Ja, en dan is er ook nog de kracht van de Heilige Geest. Uit het evangelie van Johannes, vooral uit hoofdstuk 16, leren wij dat Jezus al eerder, zoals hier ook gezegd wordt in Handelingen, dat Jezus al eerder zijn discipelen heeft voorgehouden dat het nodig is, dat het echt nodig is dat hij weggaat. Want, zegt hij, anders kan de pleitbezorger, je verdediger, je trooster niet komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem zenden. Dat staat al in Johannes 16. En waarom is dat nu zo mooi? Waarom is dat dan de manier waarop je deze immense taak kunt aanvatten? Nou, de Heilige Geest is niet alleen onze trooster, niet alleen onze verdediger. Maar Jezus zegt in Handelingen 1, wat we net gelezen hebben, Hij is het ook die ons de kracht geeft om te getuigen. En dan zijn we er nog niet. Want in Johannes 16 staat: het is de Heilige Geest die overtuigt. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Het is de Heilige Geest die het woord van God voor ons opent. Het is de Heilige Geest die ons werkelijk laat zien wie Jezus is. Want ook in de tijd dat Jezus wel waarneembaar was, maar had je nog niet als vanzelf het geloof dat hij de Zoon van God is. De Heilige Geest helpt om daar open voor te komen, daar ruimte voor te hebben, dat te onthullen, dat die sluier weg te nemen die in ons allen is. Ook wij zijn eenmaal door de Heilige Geest gekomen tot geloof in Jezus. En eigenlijk, we kunnen denken van ja, dat is toch wel niet zo'n handige vraag. Wordt u in deze tijd koning van Israël? Maar eigenlijk hadden de discipelen veel meer begrepen dan wij denken. Want wat staat op het einde van Lucas, als zij op die heuvel, want dat staat er dat het een heuvel was bij Bethanië, dat Jezus is ten hemel gegaan, wat staat er dan? Zij gingen met vreugde, jubelend terug naar Jeruzalem. En daar gingen ze naar de tempel, alle dagen, en ze loofden God. Nog voor Pinksteren. Dus ze hadden er wel wat van begrepen. Dat er hier nu een geweldige tijd zou gaan aanbreken. Goed, maar ik wil aandacht vragen voor nog een ander punt. Dat punt van Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. De plaats van de macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik herhaal het nog maar weer. Het is nogal een uitspraak. Ontzagwekkend. En inderdaad, na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag, zien wij in de eerste hoofdstukken van de Handelingen dat Petrus direct geweldige woorden spreekt. En er komen krachtige getuigenissen en wonderlijke genezingen. En als Petrus en Johannes worden vastgegrepen, omdat zij getuigen van Jezus, en gegezeld en gevangen gezet, dan worden ze bevrijd op een wonderlijke manier. Het was wel een pijnlijke ervaring, maar uiteindelijk bleek Jezus toch het heft in handen te nemen. Prachtig. En de nieuwe volgelingen stromen toe. En een bijzonder gemeenschapsleven ontwikkelt zich daar in Jeruzalem. Zo ging het, zo snappen we het, zo past het bij. Jezus zit aan de rechterhand van God. Zo past het ook bij zijn belofte over gebed. Vraag wat gij maar wilt, het zal u geworden. En Stefanus komt naar voren. Een vroom mens. Hij is diaken geworden. Hij is een man vol geloof. En hij spreekt vrijmoedig in de kracht van de geest. Vol van genade, lezen wij, is hij. En hij verricht grote wonderen, zichtbaar voor iedereen. Geheel naar wat Jezus had voorspeld. Maar dan, ook weer, ineens. Daar is die afschrikwekkende gebeurtenis, afschuwelijke gebeurtenis. Een die onze kijk op het leven als discipel, als volgeling van Jezus, schokt. Een die ons geloof, ja ons bestaan laat wankelen. Stefanus wordt beschuldigd. En toch legt hij nog een geweldige getuigenis af in een geweldige redevoering aan de Joodse leiders. Over Gods heilsplan. Ze weten zowaar de hele tijd te zwijgen naar wat hij vertelt, wat hij uitlegt over de schriften. Maar dan spreekt hij over Jezus. En dan stoppen ze hun oren dicht. Ze kunnen dat niet horen, wat hij vertelt over Jezus. En ze grijpen hem, werpen hem de stad uit. En hij ondergaat de gruwelijke dood van steniging. Hij sterft. En hij sterft terwijl hij de hemel open ziet en Jezus ziet aan de rechterhand van God. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij sterft een gruwelijke dood. Ook nog roepende, vergeef het hun, reken hun dit niet toe. En dan is het uit met Stefanus. En het gemeenschapsleven van de christenen wordt verwoest. Er ontstaat een zware vervolging. Huis na huis wordt doorzocht, nagezocht. En christenen worden meegesleurd, mannen en vrouwen, de gevangenis in. En wie ontkomt, die vlucht weg uit Jeruzalem. Ze worden verstrooid in Judea en Samaria. Wat zullen deze mensen gedacht hebben? Wat was nu de staat van hun geloof? En wat moeten wij hiermee? Wat moeten wij dan geloven over die rechterhand van God, over alle macht aan Jezus? Want het is sindsdien zo vaak gegaan. Prachtige verkondigingen, wonderlijke groei, bijzondere genezingen en ook weer vervolgingen. En dan klinken ook de woorden van Jezus naar ons toe. als ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Houd goede moed. In de wereld leidt gij verdrukking, maar ik heb de wereld overwonnen. En zulke woorden, waar er meerdere van zijn, is dat nou een afdoende verklaring voor dat er al die vervolgingen zijn gekomen? Waarom gaat het volgen van Jezus gepaard met lijden, soms zelfs met marteling en dood? En in ieder geval altijd met tegenstand. Hoe zit het dan met de macht van Jezus? In Jezus heeft de goddelijke macht gestalte gekregen. Maar bij hem blijkt deze macht anders te zijn dan de gewone politieke, economische, militaire macht. In mijn studie heb ik geleerd, macht, dat is het vermogen om anderen te laten doen wat ze niet willen. Dat is het vermogen dus om jouw wil aan anderen op te leggen. Dat is macht. En dus we moeten nou een paar dingen even uit elkaar trekken. Want is dit nou de macht die er is aan de rechterhand van God? Als Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, bedoelt hij dan dit? Het is de macht van het kruis die Jezus heeft. Het is de macht van de liefde die zichzelf opoffert. Niet de macht van het zwaard, dat moest weer in de schede, zei Jezus in de hof van Gethsemane. Het is door de liefde dat de duisternis is overwonnen. Het is niet geweld tegen geweld. God is liefde. In liefde heeft Jezus alle macht in hemel en op aarde. En nu de vraag, kunnen wij hem daarin volgen? Kunnen wij onszelf opofferen, zelfverloochenen? Kunnen wij vanuit deze liefdesmacht leven? Ik denk niet dat je die weg kunt gaan op basis van een preek of een mooi boek of een aansprekende voorganger of een aantrekkelijke kerk of een mooie kerkelijke opvoeding. Dat red je niet. Dat is veel te moeilijk, dat staat te ver van ons af. Wij hebben die bron niet. Waardoor Jezus tot en met het kruis kon liefhebben. Die weg kun je alleen maar gaan als de geest je over de overtuiging heeft gegeven dat Jezus werkelijk de weg, de waarheid en het leven is. En de Heilige Geest, die werkt in hoge mate via het woord van God. En ik denk niet dat de mensen hier, dat de mensen thuis, eens per week eten en dan voldoende kracht hebben de hele week om van alles en nog wat te doen. Zo ook geestelijk gezien. Je kunt niet één preek horen en dan de hele week vervuld leven en vanuit liefde leven. We hebben net het avondmaal gevierd. Waarom moeten we het telkens weer doen? Omdat Christus ons kent. Hij weet hoe zwak wij zijn, hoezeer er van alles in de wereld ons wegtrekt van de bron van liefde. We hebben het nodig elke keer weer, elke dag voedsel, geestelijk voedsel tot ons te nemen. Als je geloof vooral steunt op gebeurtenissen, mooie gebeurtenissen om je heen, op voorbeeldige mensen, op bezielende woorden, op mooie liederen, op mooie diensten. Als je geloof daar vandaag nu op rust, ja, dan komt er altijd weer teleurstelling. Want op een gegeven moment valt de voorganger tegen, de kerk valt tegen, de liederen spreken je niet meer aan, je gevoel doet niet meer mee. Of je komt ellende tegen in je eigen leven, in het nieuws. En het schokt je. Je wankelt. En wat is dan je stevigheid? die preek van een week geleden, die oproep, die conferentie van een half jaar geleden. Je bent krachtig door dagelijks voedsel tot je te nemen. En dan zelfs dan nog ben je er niet. Daarom zegt Jezus tegen ons. Als ik weg ben, dan zal de Heilige Geest kunnen komen. Ik zal de Geest zenden. En die zal kracht geven. Je moet niet gevuld met de Heilige Geest worden. Want vulling blijft op zich. Maar vervuld. Je moet vermengd worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest moet echt deel van je hart zijn. Delen in je denken. Tot en met je gevoelens toe. Dat is een basis. Om vanuit de bron van God liefdevol, zelfverloochenend, zelfopofferend te leven. Anders redden wij het niet. Ik ga naar het einde toe. Er was de ongelooflijke liefde van Jezus aan het kruis. Waardoor hij kon zeggen, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zo zei ik daarnet al, was er ook de ongelooflijke liefde van Stefanus voor zijn moordenaars. Want de hemel was open en we lezen in Handelingen 7, terwijl hij gestenigd werd, zag Stefanus de open hemel en in die hemel zag hij Jezus, die aan de rechterhand van God staat. En hij riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Dat is de macht waar het bij Jezus om gaat. De macht van de liefde. Laten wij bidden. Hemelse Vader, wij prijzen u voor deze wonderbaarlijke macht. Het geheimenis dat niet goed begrepen wordt, maar dat u ons hebt geopenbaard door uw geest. Deze macht, dat is uw luister. En wij bidden u, geef ons heden ons dagelijks geestelijke voedsel. Help ons ondergedompeld te raken. Dompel ons onder in uw bron van liefde. En dan zullen we het nog wel niet zo redden zoals de voorbeelden van Jezus en Stefanus, maar misschien op een wat kleinere schaal kunnen we onszelf dan verloochenen. Onszelf opofferen voor anderen. U ziet daarnaar uit. Wij willen er ook naar uitzien. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.